Dankjewel. Goedemorgen. Hebben jullie er zin in? Yes. Mooi, ik ook. We zitten op één lijn, dat is mooi. Laten we eerst eens even gaan bidden en danken. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat wij hier mogen komen. Heer, omdat u hier bent. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, dat wij u mogen ontmoeten. Heer, dat we van u mogen verwachten. Heer, dat we u alle eer mogen geven. Heer, want u bent heilig. U bent heilig, Vader. U bent het waardig, Vader. U bent het waard, Heer, om alle eer te geven. Heer, en ik bid, Heer, vanochtend, Heer, door dit woord heen, Heer. Heer, dat we geraakt zullen worden. Heer, omdat u ons wilt aanraken. Heer, omdat u ons die liefde wil geven. Heer, omdat u als eerste wil geven. Heer, dat wij mogen antwoorden daarop. Heer, dank u wel, Heer, dat u dat waard bent. In Jezus' naam, amen. Amen. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. We zitten midden in Advent. Midden in Advent. In de Adventsperiode. En Advent is een periode van voorbereiding en verwachting. Of verwachting en voorbereiding. Verwachting en voorbereiding op iets wat er al is. Dat is ook mooi, hè? Verwachting op iets wat er al is. En want we verwachten geen baby. Misschien verwachten mensen wel een baby. Dat kan. Maar het is niet Jezus die wij verwachten als baby. Want Jezus is er al. En Jezus is al gekomen. Hij is al aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan. Hij is teruggegaan. En hij zal ook weer komen. En in de eerste dienst zei ik het ook al. Ik hoop dat hij nu al komt. Nu. Meteen. Maar niet iedereen zit er op te springen, zie je. Sommigen denken, oh, ik heb nog wel andere plannen. Nee, maar weet je, ik heb die verwachting en ik hoop en ik bid dat God nu komt. Waarom? Alles is beter dan hier. Amen? Maar goed, voor de meesten is dit een periode van weer het verhaal. Weer het verhaal van kerst. Weer het verhaal van die baby. Dat klinkt heel negatief, hè? Weer het verhaal van die baby. Maar veel mensen zitten er wel zo in. Oh, weer kerst, ja, weer die kerstboom. Weer cadeautjes. Maar de vraag is, wat verwacht je? Wat verwacht je in deze periode? En elk jaar is het eigenlijk gewoon hetzelfde. En de reden dat we dat doen, of dat de kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart is, is omdat wij als mensen snel dingen vergeten. Er zijn legio voorbeelden in de Bijbel dat we dingen vergeten. Terwijl er net wonderen zijn gebeurd. En vervolgens dan verwachten we dat niet meer. Terwijl er echt net een wonder is gebeurd. Denk maar aan de 5 broden en 2 vissen. En als je dat verhaal gaat lezen. Ga ik nu niet over hebben. Maar daarom is het belangrijk om stil te staan en te herinneren wat God gedaan heeft. En herinnering geeft namelijk richting. In Hebreeën 2 vers 1 komt niet op het scherm, maar daar staat, daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben. Zet erbij, en wat we gelezen hebben. Want dan zullen we niet uit koers raken, staat erachter. Oftewel, op het moment als wij het woord pakken, en als wij kerst herinneren aan wat Jezus gedaan heeft, aan wat God gedaan heeft, zijn het beste van wat hij had gegeven heeft aan ons in die periode, als we dat herinneren, dan raken we niet uit koers. En misschien is het wel opgevallen toen je hier binnenkwam, of is er iets opgevallen toen je hier binnenkwam bij de voordeur? Nee? Nou ja, dat zou ook kunnen, dat heb ik niet eens gezien. Maar er is geen drempel. De drempel is weggehaald. Dat is niemand opgevallen, denk ik wel. Dat is ook niet zo. Want die ligt er nog gewoon. Maar de drempel is weggehaald. Waarom? Want het is echt zo. Met kerst gaan mensen naar de kerk die normaal nooit in de kerk komen. Omdat ze voelen geen drempel. Normaal is die drempel zo hoog en dan moest je eroverheen klimmen. Maar nu is die drempel er niet meer. Dus hebben de kosten goed gedaan. Nee, zonder gekheid. Maar kerst is een moment om dat te herinneren, waar mensen op een of andere manier, ook op mijn werk, denken mensen, ja, misschien ga ik wel met kerst naar de kerk. Waarom alleen met kerst? Waarom niet kies januari? Begint een nieuw jaarthema. Hoe vet is dat? Maar het is normaal om met kerst naar de kerk te gaan. En dan staan mensen je niet raar aan te kijken als je met kerst naar de kerk gaat. Hopelijk staan wij sowieso andere mensen, als die nieuw komen, niet raar aan te kijken van, hé, waar was je al die tijd? Maar hopelijk zeg je, hé, welkom. En zijn we gastvrij. En juist met kerst is een moment, en in dat moment pakken we alles. Kijk maar naar de kinderen, de kids kerstdienst, naar de volwassenen wil ik zeggen, voor iedereen. Naar de kerstnachtdiensten, dat pakken we uit. Waarom? Omdat we weten, en we pakken dat moment, omdat die drempel er niet is, dat mensen naar de kerk komen. Omdat ze een ontmoeting kunnen krijgen met God, met Jezus. En daarom is die herinnering zo belangrijk. Amen? En vanochtend ga ik het hebben over de verwachting. Verwachting en aanbidden. Het aanbidden van de koning. Want wat verwacht je? Wat verwacht je met kerst? Wat verwacht je vanochtend? Wat verwacht je vandaag? Wat verwacht je morgen? Wat verwacht je volgende week zondag? En we gaan een stuk lezen uit Matteüs 2, vers 1 tot 11. Best een lang stuk. Maar we gaan hem helemaal lezen. En er staat, toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt. Zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor en uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Dit stuk tekst, er staat zoveel in. Want even een toelichting. Als je naar die magiërs kijkt, sommigen noemen het wijzen. Ik denk dat wijze mensen waren. Maar die magiërs, dat waren geleerden. Geleerden of sterrenkundigen. Ze hadden kennis, ze haalden informatie wat op aarde gebeurde, haalden ze uit de sterren. Dus dat gebeurt tegenwoordig nog steeds. Zij zagen aan de ster, in dit geval zagen ze wat daar te gebeuren stond. En ze waren ook op de hoogte van de profetie. Ze waren op de hoogte van de profetie. En het was uiteraard een goddelijke leiding, maar ze haalden die kennis uit de sterren. Want de magiërs waren geen Joden. Ze kwamen waarschijnlijk uit Babylonië of Perzië in die buurt. Maar wat het mooie is, het eerste wat ik hier al uithaal, is dat God magiërs gebruikt om Jezus te vinden. Oftewel, God gebruikt geen Joden. Dus dit laat zeggen dat God voor een ieder komt, voor een ieder gekomen is. Jezus is voor een ieder gekomen. En niet alleen voor Joden. Niet alleen voor mensen, niet alleen voor christenen, nee, voor iedereen. Ook voor magiërs. En de magiërs, er komt zo'n plaatje op het scherm. Ik heb even een plaatje laten maken. De magiërs, wij zeggen, wij zijn vaak drie. Hoor je heel veel mensen zeggen, nou, dat staat er niet. Het staat niet of ze drie zijn. Ik heb wat onderzoek gedaan, er zijn er veel meer. Ik heb even een plaatje laten maken met ChatGPT. Die heeft me even geholpen om wat er eigenlijk staat, is een karavaan aan magiërs gingen naar Jeruzalem toe. En, nou ja, dus je ziet de ster, die bleef staan boven Jeruzalem en ze gingen op weg. Nou, ik weet niet of je het weet, maar dat zou schatten ongeveer tussen de 1000 en 2000 kilometer wat ze af moesten leggen. Ze weten niet precies waar ze dan vandaan komen, maar dat is ongeveer de afstand. Ik weet niet of je weet hoe hard een kameel loopt. Precies, 4 of 6 kilometer. Als die rustig loopt. Ze kunnen 65 kilometer per uur rennen. Houdt niet zo heel lang vol. En zeker niet met een bepakking. Maar dit laat zien dat ze... als je met z'n drieën bent, nou, dan gaat het vrij vlot. Je hoeft maar op 3 te wachten dan. Hè? Je bent met z'n drieën. Maar dit gaat een hele stoet gaat mee. Hè, met tenten, alles erop en eraan, ging die kant op. Ze gingen die kant op omdat ze verwachting hadden. Ze kenden de profetie. Ze hadden maar 1 profetie. Misschien hadden ze het wel meerdere, maar ze hadden een profetie van een ster die uit Juda voortkwam, die uit Jacob voortkwam. En ze gingen op weg. Dan moet je toch een verwachting hebben, dat je denkt, ik ga 2000 kilometer of van die kamelen zitten. Ik kan een ander woord gebruiken. Maar ik denk niet dat het heel prettig was. Het was niet de auto die wij hebben, met stoelverwarming. Maar ze gingen op die kamelen, gingen ze heen, omdat ze verwachting hadden. Ze hadden verwachting dat ze iets aan gingen treffen daar. Ze wist, daar moet de koning der Joden zijn. En het waren geen Joden. En als je dan kijkt, want dan staat er ook, zij noemde het zijn ster. Ze noemde het zijn ster. Dus het was een speciale ster die boven Jeruzalem stond, waar ze zeggen, daar moeten we heen. Daar is over gesproken. En ze gingen op weg. Ze gingen op weg. En als je dan naar die magiërs kijkt, die magiërs, die haalden dus hun kennis uit de sterren. En tegenwoordig gebeurt dat nog steeds, hè? Gebeurt nog steeds met al die alternatieve geneeswijzen die er staan. En die mensen die in die magie zitten of in waarzeggerij, hekserij, noem het maar op, die hebben een groot geloof. Want die geloven dat het hun brengt waar ze naar op zoek zijn. Maar wat het hun brengt, wat het hun kost, is een hoop geld, is een hoop tijd. En uiteindelijk worden ze een slaaf van die hekserij of waarzeggerij, wat dan ook. Om ze daaruit te halen. Dat is nepgeloof. Wat geloof doet, is vrijheid. Wat Jezus doet, is vrijheid geven. Jezus kwam naar de aarde om voor jouw zonde te sterven. En hij gaf je vrijheid. Dus dat is heel wat anders als de alternatieve geneeswijze. Maar dat is mooi, want je ziet dat die magiërs die op weg gingen, die gingen naar Herodes toe. Dat was ook een profetie, dat ze eerst naar Jeruzalem toe gingen. Want dat is logisch, daar is de koning. Maar goed, Herodes, die stond bekend als geen prettige man. Die had hele andere bedoelingen. En die had ook geen idee. Die raakte van streek en die haalde de hoge priester en de schriftgeleerden erbij. Want die denkt, ja, die moeten het weten. Want de magiërs wisten niet, die dachten, oh, het is in Jeruzalem. Maar het is niet in Jeruzalem, dat is niet de koning. Nee, we zoeken de koning der Joden. En ja, tuurlijk, de hoge priester en schriftgeleerden, ja, duh. Die wordt in Bethlehem geboren. Die kende de schrift. Die leefde volgens de wet. Die wisten dat. En als je daarnaar kijkt, wat me dan opvalt, is dat die hoge priesters en die schriftgeleerden, die vertelden dat. En ik zie het ook zomaar voor me. Die gingen hun ding weer doen. Maar er komen magiërs. Met de profetie. En de ster. Dat wisten ze allemaal. En ze zeggen bewijs van, ja duh, in Bethlehem. Maar ze doen niks. Jacobus 2, vers 26, er staat, zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is geloof zonder daden dood. Oftewel, je kunt alle kennis hebben over het woord, maar er niks mee doen, dan mis je Jezus. Je kunt alles weten van het woord, maar er niks mee doen, dan is het dood geloof. En dat is het mooie, als je bij Jezus wil komen, je komt een heel eind met die alternatieve dingen. Maar wat je ziet, is dat de magiërs hebben het schrift nodig, dus de hoge priester en de schriftgeleerden die de schrift kenden, om bij Jezus te komen. Je hebt het woord nodig, je hebt de Bijbel nodig om bij Jezus te komen. Ik snap alleen niet dat hun dan niet meegaan, maar goed. En als je dan verder leest, dan staat er dat de ster die boven Jeruzalem staat, die stond gewoon stil. Maar dan staat er dat de ster beweegt, zodat ze erachteraan kunnen gaan. En dat is precies wat Jezus doet. Jezus beweegt, Jezus laat zich vinden. De ster beweegt en blijft stilstaan boven de plek waar Jezus is. Jezus laat zich vinden. Als je op zoek bent naar Jezus, als je denkt, waar is Jezus dan? Ga op zoek, hij laat zich vinden. En dan vers 10, daar staat, toen ze de ster zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde. Dat komt omdat de magiërs, die hadden verwachting. De magiërs gingen erheen, die gingen al naar Jeruzalem. Die hebben maanden afgelegd om die profetie zichtbaar te worden. Dat hadden ze alleen. Ze hadden niks anders vast dan zeggen, oh weet je, we weten gewoon dat als we dit doen, of dat God heeft dit al vaker gedaan, dus hij is betrouwbaar. Dat wisten ze niet. Nee, ze hadden één profetie, of ze hadden meerdere profetieën om die ster achterna te gaan. Of ze wisten, daar is de koning der Joden. En toen ze boven de plek waar Jezus was, toen raakte ze vervuld van diepe vreugde staat. Dat is namelijk wat verwachting met je doet. Als je Jezus verwacht, dan zul je diepe vreugde ontvangen. En dan gingen ze naar binnen. Ze gingen naar binnen. Ze zagen Jezus. Ze wierpen zich voor hem neer en aanbidden hem. Wow, die reactie. Die reactie van die magiërs. Het waren geen Joden. Ze komen met die verwachting. Ze ontvangen die diepe vreugde. Ze gaan naar binnen, ze zien Jezus. Het eerste wat ze doen, is ze knielden neer en aanbidden hem. En het was waarschijnlijk een kind van 2 jaar. Het was geen koning op een troon. Beeld je dat in, hè? Dat is logisch, ja, een koning op een troon. Ja, knielen, dat was normaal in die tijd. Maar een kind, zij wisten vanuit de profetie wat er over dat kind uitgesproken was. Ze wisten, dit is de koning der Joden. En dat was hun reactie. En tegelijkertijd, toen ik dit las, schrok ik ook wel. Dacht ik, oh, dit is wat je doet. Dit is wat het woord zegt. Als je God ontmoet. Dit is wat je doet als je Jezus ontmoet. En ik dacht eigenlijk aan ons. Aan onszelf. Als wij op zondag naar de kerk gaan. Dan denken we, vaak zie ik sommige mensen. Ons. Allemaal. Want iedereen heeft dat wel eens. Dat je denkt, ik ben moe, ik heb eigenlijk geen zin. Ik doe het maar weer. Ik heb een zware week gehad. Ik heb overuren gemaakt. Ik heb nachtdiensten moeten maken. Ik heb, thuis loopt het niet. Verzin het maar. Of Rian spreekt. Heeft geen theologie gestudeerd. Maar wel commerciële economie. En dan weet je wel hoe je dingen verkoopt. Ik verkoop het woord niet, want het woord is gratis. Maar... of ik geloof het allemaal niet meer. Weet je, want God laat het niet zien. Of ik hoor hem niet meer. Maar dat is geen verwachting. Dat is geen verwachting. Als je zo naar de kerk komt, als je dat verwacht, zul je dat ook krijgen. Als je dat verwacht, als je het verkeerde verwacht, krijg je ook het verkeerde. Dat is logisch. Als je verwacht dat God kan genezen, dan kan God genezen. De vraag is, hoe kom jij? Hoe kom jij naar de kerk? Hoe kom jij naar de kerk? Wat verwacht je? Denk maar eens gewoon aan de verwachting als je jarig bent. Of als kinderen jarig zijn. Als je die weet, oh, ik krijg een cadeau. Of met Sinterklaas ik krijg een cadeau. Ze worden helemaal hyper. Ze worden helemaal blij. Waarom? Omdat ze een cadeau verwachten. Want dat is leuk. Dus die vreugde die komt in hun. Dus kom naar de kerk met verwachting. Kom net zoals die magiërs naar de kerk, naar Jezus, met verwachting. Zij gingen die ster achterna. Jij kan naar je navigatie kijken. Die leidt je zo naar de kerk. En dan kom je hier de parkeerplaats op. Of je bent de vlaggen. Die begeleiden je ook al naar de kerk. En je komt die parkeerplaats op. En je ervaart die vreugde. Want God denkt, ja, ik ga jou ontmoeten vanochtend. Ik ga jou ontmoeten vanochtend. En hij geeft je vreugde. Je komt hier binnen. En wat doen we dan? We gaan aanbidden. Dat is het eerste wat we doen. Je komt hier binnen en we gaan aanbidden. Dat is niet om in een sfeer te komen. Maar dat is om God op de eerste plek te zetten. Dat is om alle eer aan hem te geven. Dat is om hem, alles wat hij waard is, te uiten. Want hij heeft je gered uit de klauwen van de duivel. En dan beginnen we vanochtend met joy. Dat is niet afgesproken. Jeroen wist dat ik ging spreken over aanbidding. Over het aanbidden. Maar niet de tekst dat God diepe vreugde geeft. Het is de Heilige Geest. Die doorwerkt. Die spreekt. En joy, vreugde, ondanks je omstandigheden. Want geloof is geen gevoel. Geloof is een keuze. Aanbidding is een keuze. Dus niet, ik voel me goed, dus nu kan ik aanbidden. Nee, ook al voel je je shit, ook dan kun je aanbidden, want dat is een keuze. Aanbidding is iemand erkennen. Is iemand eer bewijzen. Aanbidding is overgave. Aanbidding is controle loslaten. Aanbidding is een uiting van vertrouwen. Aanbidding is je eigen verlangens ondergeschikt maken aan de wil van God. Aanbidding is een levensstijl. Romeinen 12 vers 1. Lees thuis maar. Paulus die zegt ook dat de aanbidding een levensstijl is. Het gaat om je hart, het gaat om je leven. Het gaat niet alleen maar om de vorm. Het gaat niet alleen maar om liedjes zingen. Sommige mensen zien dat zo, hè, liedjes zingen. Nee, het is je stem gebruiken om God te aanbidden. En als je kijkt naar het Hebreeuws en het Grieks wat aanbidden betekent, dat betekent knielen, neerbuigen. Dat is precies wat de magiërs deden. Het eerste wat ze deden is ze buigden. Ze buigden voor de koning. Want ze hadden die verwachting. Ze gingen met die verwachting. Ze hebben duizenden kilometers gereden. Denk je dat zij een leuke maanden hadden? Zeg een week, maar dat redden ze niet. Nee, zij hadden maanden nodig om daar te komen. Wij hebben misschien een half uur, drie kwartier nodig om hier te komen. En we mogen dan met die verwachting komen dat God hier is. En dat je de parkeerplaats opkomt, dat je vol vreugde, dat je God mag aanbidden, dat je alles mag geven. En het verschil is, wij weten wat God kan doen. Wij hebben zoveel voorbeelden in de Bijbel. We hebben zoveel voorbeelden in ons leven. We hebben daar de victory wall, waar getuigenissen op staan wat God doet. Maar dat hadden die magiërs niet. Wij kunnen herinneren wat God gedaan heeft met kerst. En herinnering bouwt geloof. Herinnering, door herinnering leren wij God kennen. Herinnering maakt dat je verwachting krijgt. Dat is precies wat wij met kerst doen. Wij verwachten straks dat de kerk weer vol komt. Want dat is bijna een feit met kerst. Want wat ik al zeg, de drempel is er niet en de kerk zit vol. Met mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan. En dan is juist aan ons dat wij gastvrij zijn. Want een van onze waarden is om die mensen een ontmoeting met Jezus te geven. En hier hoor ik soms mensen denken, ja, maar dat hoeft niet per se met aanbidding op zondag. Nee, dat klopt. Dat hoeft ook niet alleen op zondag. Dat kan ook anders. Ja, dat kan ook anders. Dat kan in gebed, dat kan het dienen, dat kan door het woord lezen. Dat is ook aanbidding. Maar ik denk dat het vaak excuses zijn. Ik weet nog toen ik ben opgevoed. Ik kom vanuit een traditionele kerk. En toen wij op een gegeven moment meer ervaren dat we wilden meer. We dachten, er moet meer zijn. Nou, en toen gingen we op zoek. En toen kwamen we op een gegeven moment in de baptistengemeente. Hartstikke mooi. En we zaten in de auto terug. En ik weet dat mijn broer en ik zeiden, heel mooi. Maar die mensen zitten daar met de handen in de lucht. Ja, die sporen niet. Ik bedoel, echt niet. No way. Dat gaan wij niet doen. Ik bedoel, nee. Maar goed, het is Bijbels. Het is gewoon Bijbels. Want in Psalm 63, daar schrijft David, vers 5, u wil ik prijzen, mijn leven lang. Levensstijl. Roepend uw naam, de handen geheven. Ja, en nu, ik kan het al niet meer wegdenken bij mezelf, dat ik die handen in de lucht steek als ik aan het aanbidden ben. Waarom? Omdat het een eer is. Het maakt me geen uit wat de rest denkt. Maar dat is gewoon wat ik. Oh, dat zit alles in mij. En denk, Heer, het is alle eer aan u. En het gekke is dat wij als wij in een. Ga naar een voetbalwedstrijd. Ga naar een voetbalwedstrijd. Laatst ben ik naar Nederland zelf al geweest met Robert, Ethan en Jay. Wat mij opvalt is, als je naar binnen loopt, iedereen komt met verwachting. Iedereen heeft er zin in. Iedereen heeft die vreugde en verwacht een toffe wedstrijd. Ik zie niemand, ik heb niemand gezien die chagrijnig was. Niemand. En ze komen, ook al hebben we, of je nou naar de Graafschap gaat, naar Feyenoord of naar PSV of eigenlijk, maakt niet uit naar wie. Iedereen, ook al heb je 10 keer verloren, de volgende wedstrijd gaan we er weer voor. Je komt met die verwachting. En het valt me op, iedereen zit op zijn puntje van de stoel of staat. Wij stonden de hele wedstrijd. Ik heb me afgevraagd een paar keer, waarom ga ik niet zitten? Maar goed, ik wil het zien. Ik wil niks missen. En je zit op je puntje van je stoel. En je ziet, en soms spring je op, ah shit, zei net. En dan begin je te juichen. Maar dat vinden we allemaal normaal. Dat vinden we allemaal normaal. En dan zie je door het hele stadion, zie je de weef gaan. We gaan de weef doen in de kerk. We gaan de weef doen in de kerk. We gaan van links beginnen. Een rondje. Beginnen jullie. De weef. Precies, in het stadion gaan we nog een paar keer. Maar het is echt, let op. In het stadion zie je de weef gaan. En je verwacht hem alweer. Want je ziet iedereen kijken. Sommigen zijn te vroeg. Maar er zit verwachting. En als ze gescoord is, gaan ze juichen. En dat is normaal, alles vliegt in het rond. Maar ze verwachten het. Zo'n kerk wil ik ook zijn. Zo'n kerk wil ik zijn, dat we met verwachting, die vreugde, dat dat eruit komt. Dat het hier ook normaal is, dat we bijvoorbeeld de weef doen. Want er staat, het is gewoon bijbels, om de handen, met opgeheven handen te zingen. Te aanbidden. David ging uit zijn dak voor de Heer. Hij danste zelfs voor de ark uit. Paulus en Silas aanbeden in de gevangenis. Dat ging niet om hun gevoel. Ik weet niet hoe die gevangenis eruit zet daar, maar niet zoals hier in Nederland, denk ik. Ook hier heb ik nog niet binnen geweest. Maar ik denk dat ik van verhalen hoor ik dat dit best wel prettig is hier. Los van dat je er niet uit kan. Maar sommige mensen hebben hier een gevangenis gezet, denk ik. We zijn hier ook in de gevangenis trouwens. Hè. Dit is ook een terrein waar je vroeger de gevangenen sportte. Maar Paulus spoort ons aan in Efeze 5, vers 19. En zing met elkaar psalmen. Hymnen, dat zijn lofliederen. En liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de eer, staat er. Hoe krachtig is als we met z'n allen, als we met z'n allen aanbidden? Ik bid dat wij op het puntje van onze stoel zitten. Dat we op ons puntje van een stoel gaan zitten om God te ontmoeten. Dat we net zoals bij een voetbalwedstrijd of bij een theater of maakt niet uit waar. Maar dat je die verwachting hebt dat je op het puntje van je stoel zit. Oké, Heer, wanneer? Wanneer? Wanneer gaat u genezen? Wanneer gaat u geven? Wanneer gaat u bevrijden? Wanneer? Dat je op je puntje van je stoel, net zoals die magisch, dat ze die reizen maandenlang met verwachting. En dan komen ze bij God, dan komen ze bij Jezus. En dan aanbidden ze hem. Ik bid dat wij zo'n kerk worden. Dat we zondags met verwachting hier komen. Met verwachting om Jezus te ontmoeten. Want dat gaat je vreugde geven. En dan kan God gaan werken. En het mooie is, wij hebben de Bijbel, dus we weten al dat God dat kan doen. Dus dan is het veel makkelijker om te verwachten, omdat we al weten dat God het kan. Jullie mogen gaan staan. De vraag is, wat verwacht je? Met welke verwachting kom je? Met welke verwachting kom je? Verwacht je het nog? Verwacht je het van Jezus? Verwacht je het van God? Dit is een uitgelezen kans, deze periode, om mensen bij Jezus te brengen. Maar als je het zelf niet verwacht, zou je ook geen andere mensen bij Jezus brengen. Het is belangrijk dat wij herinneren in deze tijd wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zodat onze verwachting kan groeien. Zodat we mensen bij Jezus kunnen brengen. Want je bent hier niet op aarde voor jezelf. Je bent niet op aarde gezet voor jezelf. Je bent op aarde gezet om Gods koninkrijk te bouwen. Om mensen van Jezus te vertellen. Om mensen mee te nemen. Om mensen bij Jezus te brengen, zodat Jezus terug kan komen en zodat wij hem alle eer kunnen geven. Want als Jezus terugkomt, zal de bazuinen klinken. Zullen wij hem eer geven? Zullen wij hem lof prijzen? Dat is wat er gebeurt als je Jezus ontmoet. Dan gaat wat in jou zit, dat vlammetje. En misschien is dat vlammetje wel gedoofd. Misschien is een vlammetje op de waakstand. We gaan voor mensen bidden. Wij bidden elke zondag voor mensen. Maar je mag straks naar voren komen als je gebed wil. Want ik geloof dat er mensen zijn waarvan, waarvan de vlam op het waakvlammetje is gaan staan. Misschien heb je het zelf op het waakvlammetje gedraaid. Misschien is die, wordt die in je omgeving uitgeblazen. Omdat je je bezighoudt met dingen die niet van God zijn. Maar God heeft jou op het oog. Jij bent geroepen. Je bent geroepen om vrij te zijn. Je bent niet geroepen om een slaaf te zijn. En God wil jou. Hij wil jou gebruiken voor zijn plan om de wereld te redden. En ik geloof dat er ook mensen zijn die vastzitten. Die vastzitten en niet los kunnen komen om te aanbidden. Omdat ze zich schamen. Wat zal iemand anders van mij denken omdat ik eventueel mijn hand in de lucht steek? God wil je vrijmaken. God wil je vrijheid geven. Dat is geloof. Geloof is dat je vrijheid zult ontvangen. En dat je je niet hoeft te schamen voor het geloof. En er zijn mensen die gewoon, en misschien ben je er niet mee opgevoed. Dat kan. Dat is ook niet erg. Maar er is meer. Er is meer. Het is niet, je hoeft niet je ouders de schuld te geven van dat je dat niet gewend bent. Of dat je dat niet. Nee, jij hebt de verantwoording over je eigen leven. Zij hebben gedaan wat ze konden. Het gaat erom wat jij, welke keuzes jij maakt. Misschien sta je op de drempel en denk, ah, ik wil me laten dopen. Maar wat zullen de rest ervan vinden? Of waar kom ik vandaan? Hé, hey, als je rekening moet houden met iedereen, dan kun je niks meer. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. En ik bid, en ik ga ook bidden voor je. Maar ik roep je ook op, ga niet weg. Ga niet weg, want er zijn mensen hier die voor je gaan bidden. En ik geloof dat God een doorbraak wil geven in jouw leven. Op welk gebied dan ook. Maar verwacht je het. Verwacht je het. Zodat God zijn werk kan doen. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer. Voor wat u gedaan heeft voor ons aan het kruis. Heer. En ik bid, Vader. Ik bid in de naam van Jezus, Heer. Dat u mensen bevrijdt. Dat u mensen geneest. Dat u genezing geeft. Dat u genezing brengt, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Come on, Heer. Heer, want u bent een God van liefde. U bent een God van trouw, Heer. En u zegt in uw woord dat u mensen wil genezen. Heer, en ik bid, Vader, Heer, als mensen ziek zijn, Heer, dat ze hun hand op de plek kunnen leggen, Heer, dat ze genezing zullen ontvangen. Dat ze u de eer geven. Heer, dat ze u de eer geven. Nee, want het gaat om u. Heer, het gaat niet om ons. Heer, alle eer zit aan u, Heer. Heer, en ik bid, Vader, Heer, ook dat we gefocust zullen zijn op u, Heer. Heer, en ik bid ook voor doorbraak op dit moment. Doorbraak in financiën. Doorbraak in bevrijding. Heer, en dat we u alle eer geven. Heer, dat we bij u komen. Heer, dat we het van u verwachten en die vreugde ontvangen. Heer, en dat we in aanbidding komen voor u. In Jezus' naam. Amen.